Shalom luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Op de Boekenplank. Vandaag wil ik met jullie een boek behandelen wat persoonlijk mijn persoonlijke geloofsleven op zijn kop heeft gezet. En dat is het boek The Chronological Gospels van Michael Root. In het Nederlands ook wel beter vertaald als De Chronologische Evangeliën. Dit boek is eigenlijk een levenswerk en het resultaat van 40 jaar onderzoek en ook leven in Jeruzalem en in Galilea om bekend te worden met de achtergrond van de evangelie. Zoals jullie ook wel weten zijn de evangelieën documenten die geschreven zijn in de eerste eeuw na Christus. En wij staan zo ver weg van deze context. Nog maar niet te spreken over de context van de Bijbel, kennis van de Bijbel. We moeten goed begrijpen dat de fariseeën, maar eigenlijk het normale volk van Israël, de Tanach uit hun hoofd kon. Ze konden de Tanach letterlijk dromen. En Yeshua die onderwees ook op een bepaalde manier, op de manier van parabels, vergelijkingen, wat wij niet gewoon zijn om te doen. Dus dat is heel belangrijk. Ook daarom bijgenomen is belangrijk om te weten dat er ook Hebreeuwse versies van Matthäus zijn gevonden. En die worden in de wetenschap vaak opzij gegooid als zijn, dat zijn anti-christelijke schriften. Maar als je die gaat bestuderen, blijkt dat het wel degelijk authentieke bronnen zijn die teruggaan naar de eerste eeuw. Dus het Hebreeuwse Matthäus met 28 manuscripten, niet allemaal volledig. Zeer interessant. En ik kan er ook bij vertellen dat, ik zal ook een linkje bijzetten in deze studie, dat ook in Catalonië alle vier de evangelieën in het Hebreeuws zijn gevonden. Het is weliswaar vertaald uit het Catalaans, maar het is overduidelijk dat dit een andere bron heeft dan de Griekse evangeliën. En ook, en dat komt later nog, en ik zal daar later nog op terugkomen, als er meer ontwikkelingen over zijn, zijn ook evangelieën in India gevonden die gewoon uit de eerste eeuw gedateerd zijn. Evangelieën van de Waldenzen, die duidelijk verwant zijn aan de eerste Messiaanse gemeentes, zijn boven tafel gekomen. Die gewoon ergens op een stoffige plank in een bibliotheek van universiteiten aanwezig is. En dat is gewoon zeer interessant ook om mee te nemen. Maar goed, het belangrijkste van dit werk van Michael Root is dat hij een aantal dingen heeft vastgesteld. En hij begint eigenlijk met het vaststellen van wat is de ware Bijbelse kalender. En ook de kalender die ten tijde van Yeshua werd gehanteerd. En we kennen de moderne Joodse kalender, maar dit is een voorberekende kalender die eigenlijk tegen de Torah, tegen de wet van Mozes, de wet van Jehovah ingaat. Want wat staat er nou in Exodus 12 vers 1? Daar staat dat de maand van de Aviv de eerste maand is voor God. En Aviv is een landbouwterm wat inhoudt dat er een bepaalde rijpheid moet zijn van gerst. En dat bepaalt altijd wanneer de eerste maand begint. Dus als er dat gerst is gevonden in het land van Israël, dan begint de maand van de Aviv. En in die maand is ook Pesach en het feest van ongezuurde broden samen met de ceremonie van de eerstelingen. Dus dat hangt allemaal met elkaar samen. En hij heeft daar heel lang onderzoek naar gedaan. En zo heeft hij als het ware de echte Bijbelse kalender heeft hij in ere hersteld. Hij heeft het samen gedaan met Nehemia Gordon, een van de grootste geleerden als het gaat om Hebreeuwse bronnen van vroeger. Daarnaast heb je natuurlijk ook gebeurtenissen die staan beschreven in de evangelieën, die je met behulp van seculiere bronnen, dus bijvoorbeeld geschiedschrijving en ook wat heel interessant is wat zij hebben gedaan, is dat kijk, Romeinen die schreven alles op. Dus bijvoorbeeld in het zoveelste jaar van deze keizer of deze regeerder is er een bepaalde eclips geweest in de hemel. Dus met sterren en met zon en de maan. En hij heeft een Bijbelse astronoom heeft hij meegenomen hierin. En samen hebben ze een retrocalculatie gedaan. Wat had dat in? De maan en de sterren die volgen een bepaalde cyclus. En die is nauwkeurig terug te rekenen. Tot bijna 100%. En ze hebben dus gewoon laten zien van in dit jaar was dit teken aan de hemel te zien. Zo konden ze reconstrueren in welk jaar bijvoorbeeld Yeshua was geboren. En wanneer. En het interessante is dat hij vertelt, en ik ben het persoonlijk daar ook mee eens. Als je gaat kijken naar wanneer de priesters dienst deden, want het gaat om de geboorte van Johannes de Doper. Het is dat in verband met de geboorte van Yeshua. Dat was op Shavuot. En dan kan je zo rekenen aan de hand ook van de Mishnah. En waar hij ook naar verwijst. Maar ook naar het boek Kronieken waar het in staat. Dat Yeshua geboren is op Loofhuttenfeest. En dat is ook wel logisch. Want de herbergen waren vol. En dat betekent maar één ding. Dat de mensen waren op weg naar Jeruzalem. Dat kan alleen maar met de drie pelgrimsfeesten. Met de drie... De gak. Dat ze moesten verschijnen voor Jehovah in de tempel. Dus dat kan ook alleen maar daarvoor. Maar het interessante is ook dat hij maakt een referentie naar het woordje Tzemach. En dus vier keer wordt erover gesproken in de profeten. En wij kennen dat ook wel als vertaling als spruit. Maar de Tzemach, ook in de Joodse traditie. Iedereen weet dat het verwijst naar de koning Messias. Maar deze vier beelden van het Tzemach, en je mag dat zelf op gaan zoeken, die komen terug in de evangelie. Het heeft te maken met lijdende knecht, met een koning, met degene die de tempel gaat herbouwen, enzovoort, enzovoort. En ook een verwijzing naar de netzer uit Jesaja 11. Een twijgje zal opgroeien. En het interessante is, achtergrond informatie die jij ook geeft, is dat die netzer verwijst eigenlijk, is eigenlijk een agriculturele term, een landbouwterm. En dat verwijst naar specifiek naar een olijfboom. En uit de wortels van die olijfboom kan tot wel 1000 jaar later, kan een stuk verderop een nieuw boompje groeien. En dus als het ware uit de olijfboom van het koninkrijk van Israël, Het koningschap van David is 1000 jaar later de Messias Yeshua geboren. Hoe mooi is dat? Maar goed, tot zover een kleine achtergrondinformatie. Maar het belangrijkste wat hij heeft gedaan, ook aan de hulp van die retrocalculatie, is om de woorden van Yeshua en zijn bediening in chronologische volgorde te zetten. Velen van jullie zijn waarschijnlijk wel bekend met het dogma dat de bediening van Yeshua 3,5 jaar was. Nou, waar komt dit vandaan? Je moet wel kennis hebben van zaken. Want dit wordt nergens aangegeven. In de vroege kerkgeschiedenis zeggen de kerkvaders, de bediening van Yeshua was een jaar en een aantal maanden. Of een jaar. Later wordt het 2 jaar. Maar het was Eusebius die kwam met een 3,5-jarige bediening van Yeshua. Maar het staat nergens. Wat Eusebius hier probeerde te doen is om die 70 weken profetie van Daniël tot zijn vervulling te laten komen. Even voor de duidelijkheid, hier zijn veel verschillende visies op. Die 70ste week, persoonlijk geloof ik, had moeten gebeuren, maar is niet gebeurd. Misschien kom ik daar in een latere aflevering nog wel op terug, maar zo zie ik het. Het had moeten gebeuren, want zo staat het ook geschreven, maar het is niet gebeurd. Belangrijk hierin is het boek Johannes, het vierde evangelie zoals wij dat kennen. Dit vierde evangelie volgt de feesten des Heren, de feesten van Jehovah. Eigenlijk heel logisch. Het begint met Pesach en het eindigt met Pesach. Maar het allerbelangrijkste hierin is het de gebeurtenis die in Johannes 6 plaatsvindt. En dat is het voeden van de 5000. En dat is het enige de enige gebeurtenis die in alle vier de evangeliën voorkomt. Dus als het ware is dat een ankerpunt om de chronologie van de bediening van Yeshua vast te stellen. Want vanaf dat punt kan je teruggaan en kan je vooruitgaan. Maar heel simpel gezegd, als we kijken ook naar de vroegere getuigenissen van de kerkvaders. Die zeggen, hè, Matthäus, Marcus en Lucas laten een bediening zien van een jaar en een beetje. Want je moet je voorstellen dat de eerste Pesach toen hij de tempel leeg veegde, de handelaren eruit drijfde, omdat het huis een huis van gebed zou zijn voor alle volken. Het zuurdeesem verwijderde hij van het huis van zijn vader. En daarvoor is hij natuurlijk, weten we ook, gedoopt en de woestijn ingegaan voor een bepaalde periode. En tot Pesach duurde het nog 2 weken toen hij terugkwam. En dus we kunnen wel duidelijk zeggen dat het een jaar en een beetje is. En die 3,5 jaar klopt niet. Maar wat staat er nou in Johannes 6 vers 4 in? Dat is een van de belangrijkste dingen die ik jullie ook vandaag mee wil geven. Johannes 6 vers 4 staat in onze vertaling. En het Pascha, het Pesach van de Joden, was nabij. Dat is eigenlijk sowieso al een fout vertaling, want het gaat hier om Judeërs. Ja, wat wil dat zeggen? In de context van de eerste eeuw. Het gaat om dat het een gak was, een pelgrimsfeest. Dus de moderne termen feest van de Joden klopt niet. We weten dat het in Leviticus 23 staat feest van Jehovah. Het zijn zijn Moadim. Niet die van de Joden, maar van hem. Maar goed. Er staat dus, Pesach van de Joden was nabij. Terwijl we in de andere evangeliën duidelijk zien, ja, dat het richting het loofhuttenfeest gaat. We zien dat ook in het volgende hoofdstuk van Johannes. Nou, goed, om een lang verhaal kort te maken. Michael Root heeft het onderzocht. En wat blijkt nou ook na verdere studie, is dat bijvoorbeeld ook Westcott en Hoort, een bekend tekstcriticus, die zegt, en ik heb nog veel meer bronnen daarvoor, dus als je er graag informatie over wil, kan je met mij contact opnemen via Radio Israël. Dat vers, Johannes 6 vers 4, is een interpolatie. Dat is een toevoeging die is eerder als commentaar aan de zijkant van de tekst is geschreven, die is later in de tekst gekomen. Nou, of dat bewust of onbewust is, laat ik maar even in het midden. Maar we kunnen dat vaststellen dat dat een toevoeging is. En er zijn ook manuscripten die dit gewoon volledig weglaten, of die daar tekstkritische symbolen bij hebben geplaatst, waarin het gewoon duidelijk is, hey, deze tekst hoort er niet in. Dus aan de hand van dat ankerpunt kunnen we dus vooruit en terugrekenen. Dus we kunnen precies zien wanneer Yeshua waar was, en ook in de context van bijvoorbeeld bepaalde feesten of bepaalde periodes van het jaar onderwijs gaf. En zo komen we als het ware terug in die eerste eeuw en in die tweede tempelperiode. Het is ook goed om je daarin te verdiepen. Ik heb daar ook nog andere bronnen voor waar ik later ook op terugkom. Het is goed om je daarin te verdiepen. Maar ik denk dat dit een absoluut basisprincipe begin is om de chronologie, de context van tijd, de kalender van Jehovah, de kalender van onze vader, zo belangrijk is om die mee te nemen in het onderwijs van Yeshua. Nou, ik wil nog iets met jullie uitlichten uit dit boek. En want dit boek laat ook zien hoe Yeshua tekeer ging en eigenlijk afrekende met de religie van zijn dagen. Want je moet weten dat eigenlijk elk wonder, als je dat gaat onderzoeken, en ook als je kennis krijgt en jezelf laat onderdompelen in de Joodse traditie, dat ze eigenlijk met elk wonder een van de regeltjes die ze zelf gemaakt hadden, in het Hebreeuws noem je dat takana of takanot, en maasim, die vernietigde hij. Dus dat is letterlijk in het Hebreeuwse Matthäus, wat Michael Root ook in zijn boek schrijft, Matthäus 23, dat ze zijn gaan zitten op de stoel van Mozes, en daar op de stoel van Mozes werd vroeger in de synagoge recht gesproken, en werden ook regels uitgevaardigd. Daarom, al wat hij, en dat hij is niet altijd duidelijk in het Hebreeuws, dat is trouwens typisch Hebreeuws, Dan kun je ook zien dat de achtergrond Hebreeuws is. Hij verwijst naar Mozes. Dus al wat Mozes u zegt, doe dat en neem dat in acht. Maar doe niet naar de takanot en maasim, de zelfverzonnen regeltjes, toevoegen en afhalen aan de geboden. Dat staat letterlijk in Deuteronomium 4 vers 2 bijvoorbeeld, dat je dat niet mag doen. Doe dat niet. En dit is ook het spanningsveld wat je continu ziet in de evangelie, maar ook later in de brieven van Paulus en in Handelingen. En dat is iets heel belangrijks. Want Paulus spreekt bijvoorbeeld over meerdere wetten. De wet van God, de wet van leven, de wet van zonde en dood. Maar ook over de wet van de fariseeën. En daar moeten we onderscheid in maken. En dat kunnen we ook alleen maar begrijpen als we die context begrijpen. Want waar gingen de mensen naartoe toen ze tot geloof kwamen? Ook complete heidenen. Ze gingen naar de synagoge. En het was een mengelmoes. Dus het was moeilijk. En de fariseeën die wisten ook niet heel goed hoe ze ermee om moesten gaan. En in wijsheid hebben ze besloten om wat regeltjes op te stellen. Maar dat ging weer tegen God in. Dus dat is belangrijk om te beseffen. Nou, ik heb heel veel aan dit boek gehad. Er zijn een aantal eye-openers voor mij geweest. Ook als het bijvoorbeeld gaat om de profetie van Jona, 3 dagen en 3 nachten in het graf. En voor de rest wil ik jullie gewoon aanmoedigen om dit te gaan lezen. En hem ook bij te houden bij verdere studie. Nou, hier wil ik het eigenlijk bij laten. Ik zal een Nederlands vertaling van dit boek bijvoegen op de website. Zodat je zelf deze kan downloaden. En hiermee verder kan studeren. Shalom luisteraars en tot de volgende keer.